Herbert, we hebben een exclusief Nederlandstalig interview met Martin van den Brink, de CTO van ASML, in de Technoloog.
Ik denk dat niemand had kunnen bedenken dat wij een van de grootste bedrijven in Europa zouden worden, met het grootste bedrijf in Nederland.
Dat is de drijvende kracht achter de steeds kleiner wordende chips.
Het is toch ongelooflijk dat wij hem mogen interviewen.
En toen hij dat zei, dacht ik van ja, dan moeten we dat bedrijf ook overnemen.
Vandaag
in je favoriete podcast app.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Paul Lasseur.
De stikstofwet zorgt ervoor dat sommige bouwprojecten weer van start kunnen. Toch zijn de maatregelen niet voldoende om alle stikstofproblemen op te lossen. Bovendien zijn de voorspellingen voor de bouwsector somber. Voor welke uitdagingen bouwers staan en wat er moet gebeuren om de hele sector vlot te trekken, ga ik allemaal bespreken met Maxime Verhagen, voorzitter van Koninklijke Bouwend Nederland. Welkom, fijn dat u er bent. Is niet voor het eerst, maar wel voor het laatst voorlopig. Want het is een bijzondere uitzending. Het is mijn laatste bouwmeesters als presentator en voor u de laatste als sponsor van dit programma. Maar we hebben u niet uitgenodigd als sponsor. U bent vooral te gast om te praten over de uitdagingen waarvoor de bouwsector zich gesteld ziet. En een van die uitdagingen is nog altijd stikstof. Weliswaar ligt er sinds een paar weken een nieuwe stikstofwet, waardoor een aantal projecten weer van start kan. Maar ja, hoe blij zijn jullie met deze wet, zoals die nu is aangenomen?
Nou, hij is nog niet helemaal aangenomen, hè, want hij moet ook nog door de Eerste Kamer aangenomen worden.
Oh, komen er nog wat extra dingetjes
in? Want de eerste Kamer die kan niet amenderen, dus dat is, die moeten hem aannemen of verwerpen. En het ziet er dus nu uit dat de Eerste Kamer hem ook verwerpt, of aanneemt, omdat er natuurlijk ook niet alleen van de coalitie, maar ook van SP 50PLUS en de SGP een instemming is met deze wet, omdat die aangescherpt is. En op zich zijn wij blij dat die aanscherping heeft plaatsgevonden, want in plaats van 26% is nu de bedoeling om 50% van de stikstofuitstoot te reduceren. Weliswaar in 2035, maar dat is toch een verbetering. Dus wat je gaat zien, is dat met deze wet de aanlegfase van woningbouwprojecten en van infra, dat eigenlijk geregeld kan worden. Voor wat betreft de gebruiksfase is het nog maar de vraag. Hè. We zijn blij dat die stap nu gezet is. Mm-hmm. Maar voor de gebruiksfase van nieuwe infrastructuur en van grote woningbouwprojecten, daar zul je wellicht toch nog meer stikstofruimte op korte termijn nodig hebben. Dus dit is een goede eerste stap. Maar er zal nog meer moeten door, ook door een volgend kabinet, om die economische groei en ontwikkeling mogelijk te maken. We hebben een forse tekorten aan woningen. En als je kijkt wat er nodig is op het punt van infrastructuur in de komende periode, dan moet je natuurlijk ook die gebruiksfase regelen.
En met deze wet zitten we ermee dat bij grote projecten vergunningen nog steeds niet helemaal rondkomen.
Het is niet helemaal duidelijk wat het op korte termijn oplevert voor de infrastructuur. En die lopen dus nog steeds gevaar. Dus wat wij ook samen met een natuurorganisatie als natuur en milieu bepleit hebben, is toch weer een extra inspanning op het gebied van natuurherstel en verdere reductie van de stikstofruimte. Kijk, het is natuurlijk zo dat wij de afgelopen periode zijn we natuurlijk geconfronteerd met een enorm probleem. Ja. Terwijl we nauwelijks iets uitstoten. 0,6% van de totale stikstofuitstoot die komt van de bouw. En wij kregen geen vergunningen meer. Dat lijkt toch een beetje alsof je in een kroeg één biertje bestelt en opeens voor de hele zaak, voor alle klanten de rekening gepresenteerd krijgt. Nou, en wij zeggen, jongens, wij zijn bereid om ons aandeel te nemen in de stikstofproductie, maar gelijke monniken, gelijke kappen, dat zul je ook van andere sectoren moeten vragen. Dus ook het verkeer, ook de landbouwsector zullen moeten reduceren, of we het nou leuk vinden of niet.
Nou ja, goed, maar we zijn inmiddels een jaar verder, hè, in die stikstofcrisis. Meer dan een jaar al, er is nog geen definitieve oplossing. Ik denk ook niet dat we dat voor de verkiezingen hoeven te verwachten.
Nou, wat je in ieder geval voor de verkiezingen krijgt, is dat die wet die nu aangescherpt is, de wet van Schouten, die aangescherpt is door de amendementen in de Tweede Kamer, dat die voor de verkiezingen aangenomen wordt. Nou, dan kunnen we in ieder geval een eerste stap gaan zetten om juist die woningbouw en de infrastructuur, om die weer los te trekken. Maar als we denken dat we er hiermee zijn, dan moet ik toch helaas de politiek teleurstellen.
Ja. Misschien moet u zich dat ook zelf meer aanrekenen, dat u misschien niet genoeg heeft gelobbyd.
Nou, we hebben door onze lobby, die is dus in zoverre erg succesvol geweest, dat wij ook op het laatste samen met VNO, NCW en MKB Nederland hebben gezorgd voor een aanscherping. Hmm. Dus we hebben in ieder geval het besef bij de Tweede Kamer doen landen dat wat in eerste instantie door Schouten gepresenteerd was, dat het onvoldoende was.
En daar zijn die amendementen op.
En daar zijn die amendementen op gekomen. Dus dat is op zich wel een succes voor onze lobby.
Ja, ja, u heeft ook een brief geschreven om met boeren- en natuurorganisaties in gesprek te gaan. Waarom wilt u met die organisaties om tafel?
Nou, kijk, ik denk dat je uiteindelijk draagvlak moet hebben voor de maatregelen die je gaat nemen. Want op het moment dat zowel natuurorganisaties of de landbouwsector ontevreden is, dan zul je toch steeds weer nieuwe procedures krijgen of problemen krijgen om daadwerkelijk die stikstofuitstoot te reduceren. Dus wat wij hebben voorgesteld is: zorg nou gewoon dat je eigenlijk als werkgevers, ondernemers, samen met natuurorganisaties en landbouworganisaties om de tafel gaat zitten om met een definitief pakket en een definitieve oplossing te komen. Want anders blijven we toch maar een beetje aanmodderen. En dat willen we niet.
Ja. En heeft u al een reactie gekregen? Is de uitnodiging al aanvaard?
Per 1 januari komt een nieuwe voorzitter van LTO Nederland, dus de landbouw- en tuinbouworganisaties. We hebben daar ook al gesprekken mee gevoerd met de LTO. We hebben ook gesprekken gevoerd met natuurorganisaties. Dus en met VNO en NCW uiteraard. Dus ik heb er ook goede hoop in dat wij ook een volgende stap weer samen met deze clubs kunnen maken.
Ja, en als we dan, ik bedoel, stikstof, dat is één ding, hè. Je zou het bijna vergeten, maar we hebben natuurlijk vooral met de coronapandemie gehad. In ieder geval in de media en in de samenleving heeft dat de boventoon gevoerd. Door die coronapandemie heeft 1 op de 3 bouwers werk zien stilvallen. Blijkt uit jullie eigen enquête, samen met de MKB Infra is die uitgevoerd. Als we de voorspellingen moeten geloven, gaat de bouw nog een zware tijd tegemoet. Bent u ook zo somber?
Nou kijk, met betrekking tot woningbouw zien we dat we in ieder geval ook een minister Ollengren hebben, die wonen dat echt centraal stelt in haar beleid. En ook bij afgelopen Prinsjesdag zijn er maatregelen genomen om in ieder geval de extra kosten die voor binnenstedelijk bouwen gemaakt moeten worden, om de positie van starters te verbeteren. Maar er zal ook nog meer moeten gebeuren als je kijkt naar de totale woningbehoefte. Op dit moment hebben we zo'n 330.000 woningen tekort. Dat loopt zelfs op in de komende periode, tot 2025, naar 400.000 woningen. Dus er zal nog veel meer moeten gebeuren.
Maar je zou denken, met zo'n enorme vraag naar nieuwe woningen die in de markt opkomt, dat is alleen maar goed nieuws voor de bouwers.
Dat is, de vraag is volop aanwezig. Waar je tegenaan loopt is dat er nog te weinig bouwlocaties zijn. 2, dat de focus ligt op binnenstedelijk bouwen, wat duurder is en wat langere procedures met zich meebrengt. Want de mensen die er al wonen, die maken bezwaar. Als ik bijvoorbeeld naar mijn eigen gemeente kijk, een binnenstedelijk project, daar heeft het uiteindelijk 4 jaar langer geduurd voordat de eerste palen de grond
omdat de omgeving aan, omdat een beetje
omgeving, ja, ja, en dan ging je tot aan de Raad van State. Dus procedures duren langer. Ja. En je ziet dat nu op dit moment natuurlijk ook nog eens door die corona veel gemeenten dat die toch slechter bereikbaar waren. Ja. Niet gewend waren met digitale aanvragen om te gaan. Slechter bereikbaar waren. En tegelijkertijd ook bepaalde schouwen niet konden plaatsvinden. Zodat de vergunningen ook daar vertraagd werden. Daarnaast zie je op dit punt dat met name natuurlijk de infra. Als ik kijk naar heel veel gemeentes. Die hebben dus dalende inkomsten gezien in de afgelopen periode. En stijgende uitgaven in relatie tot die corona. Ja, en die gaan als eerste bezuinigen op op het onderhoud van infra. Dus je ziet.
Zijn het met name. Ik ga even vooruit hoor, maar zijn het dan met name infrastructuurbedrijven die in de problemen komen?
Wat je in de komende jaren vooral gaat zien, is dat eigenlijk zowel de woningbouwproductie, dat die toch iets meer zal dalen dan wenselijk zou zijn als je kijkt naar de vraag. Mm. Door echt vertraagde procedures en door de focus op binnenstedelijk bouwen. Maar echt de grote klappen vrees ik dat het komende jaar gaan vallen in de infra. Je ziet achterstel onderhoud. Je ziet bezuinigingen in gemeenten. Ja, inderdaad.
Kades, kademuren. Ja. Ja.
En dat vreest zich. En dan nog eens daarbovenop, nog eens die stikstofproblematiek, waardoor je ook minder vergunningen krijgt.
En de PFAS, hè, waar moet de grond?
Dat is dus eigenlijk het meest wrange van het afgelopen jaar. Je had een hele giftige mix van PFAS, stikstof en corona. Ja. Het zijn alle drie factoren waar de bouw zelf niet of nauwelijks invloed op heeft. We zijn aan de ene kant heel blij geweest dat we samen met Binnenlandse Zaken en het ministerie van Infrastructuur plus de bonden en de andere partijen in de sector, dat we een protocol konden maken dat we konden doorwerken. Hè, wat op zich de bouw mag door. Hè. Dus wat dat betreft ben je beter af dan de horeca. Maar er zitten toch, desalniettemin. Had het veel beter kunnen zijn in de afgelopen periode, en hadden we een aantal maatschappelijke problemen op kunnen lossen op het punt van woningnood en op het punt van gebrek aan mobiliteit.
En dan is de sector ook nog eens laatcyclisch, zoals het heet. Dus dat betekent dat de klap die andere sectoren al een beetje gehad hebben, dat die voor de bouw altijd wat later komt. Dus ook dat maakt dat de prognoses voor de komende tijd wat somber zijn. U laat zich daar niet door afschrikken. U heeft nog 2 jaar bijgetekend als voorzitter.
Absoluut, want er is nog meer dan genoeg te doen, juist om die maatschappelijke problemen op het punt van woningnood, op het punt van mobiliteit en op het punt van verduurzaming van de gebouwde omgeving, om die op te lossen. Nou, daar komen binnenkort weer verkiezingen aan, dus wij zullen fors ook inzetten op extra stappen nog op het punt van de stikstofuitstootreductie. We zullen fors inzetten op meer regie, centrale regie. Want je ziet nu ook vaak dat gemeenten dat die wel willen bouwen, maar van de provincie bijvoorbeeld niet mogen. Er ligt een taboe op buitenstedelijk bouwen of bouwen op de randen van de stad. Hè. Een stad als Alphen aan de Rijn, die wil duizenden woningen gaan bouwen waar behoefte aan is in Zuid-Holland. Maar dat mag weer niet van de provincie. Dus dat zal
en de bouwers willen daar graag mee aan de slag.
Er is genoeg te doen. En tegelijkertijd zul je ook nog de lobby moeten voeren om voldoende budget voor infrastructuur, zowel lokaal als landelijk, zal dat moeten gebeuren.
Nou, ander punt is de heftige concurrentie in de sector. Wat je ook ziet gebeuren nu, en ik heb ze hier aan tafel gehad in de studio. MKB-ondernemers, familiebedrijven zijn er de dupe van dat ook grote bouwbedrijven zich nu inschrijven op kleinere projecten. En vaak ver onder de kostprijs. Is dat iets wat u ook signaleert? En wat u misschien zorgen baart?
Wat mij op zich zorgen baart. Als ik kijk naar het budget van Rijkswaterstaat. Daar zien we al om te beginnen dat er 1,4 miljard tekort is op het punt van onderhoud. Dat heeft de minister zelf aangegeven. Dus daar moet je eigenlijk extra geld voor komen. Dan kom je nog eens bij. Wil je de huidige projecten die gepland staan, wil je die kunnen uitvoeren, dan zou je eigenlijk al zo'n klein miljard extra moeten hebben, want er is te weinig geld voor gereserveerd. Dus we komen geld tekort.
De koek wordt wat kleiner.
De koek wordt kleiner. Dus
je ziet dat grotere bouwbedrijven een grote deel van die kleinere koek willen kapen.
Die proberen. Dus ik heb altijd gezegd van zorg dat je als bouwer en als infrabouwer ook trots bent op wat je maakt. En ga toch alsjeblieft niet met je prijs zakken. Maar vraag gewoon ook een eerlijke prijs. Ja. Want door dat prijs zakken druk je natuurlijk toch weer andere bedrijven uit de markt.
Kunt u daarin opkomen voor de familiebedrijven, voor de MKB-bedrijven in de bouw? Kun je die grote bouwbedrijven aanspreken op die verdringing die er plaatsvindt?
Iedere infrabouwer wil natuurlijk zorgen dat zijn mensen aan de slag blijven. Hè? Dat die aan het werk blijven. Dus wat ik probeer te doen is natuurlijk de koek te vergroten. Dat is dus enerzijds aandringen op meer landelijk budget. Hè? Er zal ook in de komende kabinetsperiode zal er echt absoluut meer geld voor mobiliteit moeten gereserveerd gereserveerd worden. Maar daarnaast pleitte ik voor met name meer budget voor gemeenten. En daar zie je dat MKB'ers enorm veel eigenlijk werk kunnen krijgen. Maar als 40% van de gemeenten nu dreigt te gaan bezuinigen, dan komen ze aan beide kanten in de knel, ja, die MKB'ers. En daar komen wij dus ook voor op.
Paul Blasseur.
Ja, zometeen praten we verder over innovatie in de bouw. Grote bouwers en buitenlandse miljardenconcerns die stappen in woningfabrieken waar de huizen kant-en-klaar van de band rollen. Wat doet die ontwikkeling met de bouwsector? Maar nu eerst...
BNR Bouwexpo.
Met redacteur Lotte Elbrink. Hoi Lotte.
Hallo Paul.
Ja, op de Zuidas vereist een nieuwe toren. Niets nieuws zou je zeggen, maar deze is net even wat anders dan al die andere hoge kantoorgebouwen daar.
Ja, ze noemen hem de Valley. Het is een ontwerp van architectenbureau MVRDV en Edge Technologies. En onlangs heeft het gebouw het hoogste punt bereikt, 103 meter. Dus vanaf daar heb je straks ook een heel mooi uitzicht over de stad. Er komt ook een skybar in. Dus als er meer weer geborreld mag worden, kun je daar terecht. In totaal heeft het complex straks ongeveer 75.000 vierkante meter aan oppervlakte. En er is dan ruimte voor kantoren, appartementen, winkels, horeca.
Wordt een heel dorp.
Ja, nou, het past dus heel erg binnen het idee dat de Zuidas meer een gemengde stadswijk moet worden. En niet alleen meer een plek voor advocatenkantoren en banken. En er komt bijvoorbeeld ook een creatieve denktank voor jonge wetenschappers in. En dat is een initiatief van de Vrije Universiteit Amsterdam en Naturalis.
Naturalis.
Ja, en op de Zuidas.
Dat museum krijgt dus een soort dependance op, in het zakencentrum.
Nee, dat plan werd dus onlangs gepresenteerd. Het gaat Sapiens heten. Het wordt een museum, een denktank, een werkplaats en een debatcentrum ineen. Voor jonge wetenschappers. Die gaan daar werken aan projecten die onze leefomgeving moeten gaan verbeteren. En verschillende mensen en ideeën moeten dan uiteindelijk in de Valley op de Zuidas bij elkaar komen.
Dus dan krijg je ook dat wetenschap en bedrijfsleven wat meer bij elkaar kruipen. Wat ook geen kwaad kan, denk ik. In het gebouw zelf is ook goed nagedacht over de leefomgeving, begrijp ik.
Ja, klopt. Van buiten past de spiegelende gevel goed bij de andere Zuidas-kantoren. Het reflecteert ook de skyline van de Zuidas. Het gebouw is straks 3 torens, maar van binnen is er heel veel groen. Je vindt er natuurstenen terrassen, balkons, erkers met een hele dichte beplanting. En in het midden zit een soort groene vallei. Daar heeft het gebouw ook de naam aan te danken. Dus straks moet het een groot gebouw van groen en glas zijn en niet de zoveelste hoge toren zonder ziel. Dus een speelse manier eigenlijk om de stad te verdichten.
Ik ben benieuwd hoe het wordt. Toch maar eens kijken naar Indie Skywar straks. Dankjewel, Lotte.
BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters.
Ja, praat nu verder over of de gestelde woningbouwdoelen wel realistisch zijn en wat de voornaamste taak wordt van het nieuwe kabinet in dat opzicht. En dat doe ik met Maxime Verhagen, voorzitter van Koninklijke Bouwend Nederland. Ja, die miljoen extra woningen in 2030, dat is een getal wat regelmatig terugkomt, in ieder geval op deze plek. Door de coronapandemie en de stikstofproblematiek heeft ook de woningbouw forse vertraging opgelopen, daar hadden we het net al over. Is dat het hele doel van die miljoen extra woningen in 2030, is dat nog wel haalbaar?
Het is haalbaar op het moment dat je 1 zorgt voor meer centrale regie. Zodat er dus ook vanuit de landelijke doelstellingen ook landelijk beleid ontwikkeld wordt, waardoor je ook die bouwlocaties gaat krijgen. Op dit moment is bijvoorbeeld van die behoefte aan woningen staat voor van alle bouwplannen, is voor 30% van het totaal aan bouwplannen heeft de grond waar het op moet gaan plaatsvinden, heeft nog helemaal geen woonbestemming zelfs. Mm. Dus je zult veel sneller toch ook vanuit de landelijke overheid moeten zeggen, we gaan daar bouwen en we gaan dat bouwen en we gaan die hoeveelheden bouwen. Dus veel meer centrale regie op dat punt. Wat dat betreft pleiten wij, niet alleen wij, maar ook de bouwagenda voor een minister voor wonen en ruimtelijke ordening.
Good old Vrom.
Good old Vrom.
Je bent de eerste die dat zegt.
Ja, daar zul je toch weer naar moeten gaan kijken. Want nu, op dit moment zie je dus dat er niet echt een goede afstemming is op veel terreinen tussen de gemeente, de provincie en de doelstellingen van de landelijke overheid.
Maar gaat het dan helpen om een speciale minister te benoemen met dat etiket op zijn of haar voorhoofd? Of is het eigenlijk de bordjes
vervangen? Je moet in wezen gewoon veel meer centraal centrale regie hebben. En het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft op dit moment natuurlijk toch wel een duidelijke wonen weer op de agenda gezet. Dus Ollengren die heeft in tegenstelling tot Blok in de voorgaande kabinetsperiode, heeft hij wel degelijk gezegd van jongens, we moeten bouwen, willen we de zorgplicht die de Rijksoverheid heeft voor huisvesting toch kunnen waarmaken. Ja. Dat is één.
Maar op hetzelfde moment moet je wel met landbouw in gesprek over de stikstofwet.
Ja, nee, maar daarom moet je dus met betrekking ook tot ruimtelijke ordening in een klein land waar veel waar relatief weinig ruimte is en veel vraag is naar die ruimte, zul je toch ook landelijk die afwegingen moeten maken. Want als je dat allemaal ook aan de gemeentes overlaat, dan komt er niet een totaalbeeld uit wat overeenkomt met de totale wensen die er zijn. We hebben daarnaast hebben we nodig stappen op het punt van corporaties. De verhuurdersheffing zal toch fors omlaag moeten, dan wel afgeschaft moeten worden, onder de voorwaarde dat ook corporaties dan weer gaan bouwen en verduurzamen, hun bestaand woningbezit ook verduurzamen. Wil je dus ook op het punt van het Parijse klimaatverdrag, ja, wil je eigen doelstellingen halen. We zullen op dat punt zullen we meer budget moeten hebben voor ook die verduurzamingsslag van de gebouwde omgeving. Want met de huidige mogelijkheden kan dat niet. En wat dat betreft denk ik dat het nodig is dat we de samenwerking tussen kennisinstellingen, we hebben het, ik kondigde al aan, het element van de innovatie. We hebben innovatie nodig om de aantallen te halen, maar ook de efficiëntie en de betaalbaarheid te kunnen garanderen.
Maar een andere discussie die altijd weer opkomt in dit verband, is gaan we in het groen bouwen of gaan we inbreiden? Hè? Gaan we bijbouwen in de stad? Bij welk kamp hoort u? Want staat soms recht tegenover elkaar.
Het zal beide moeten. We moeten niet meer of, we moeten en. Want zelfs als wij dus alles binnenstedelijk doen wat we kunnen doen, dan nog hebben we te weinig ruimte om de hoeveelheid woningen te kunnen realiseren die nodig zijn als je kijkt naar de demografische ontwikkelingen. We zullen echt het taboe op bouwen aan de randen van de stad. En dat zullen we natuurlijk natuurinclusief moeten doen. Dat zal klimaatadaptief moeten zijn. Maar ook steden zelf, als we binnenstedelijk bouwen, zullen we ook veel meer aandacht moeten schenken aan groen en aan klimaatadaptief bouwen. Want anders gaat dat ten koste van de leefbaarheid van de steden. Dus we zullen aan de randen van de stad natuurinclusief gewoon mooie, in harmonie met de natuur, woningen moeten kunnen realiseren. We moeten tegelijkertijd ook
in dat gebouw op de Zuidas, waar we net over hadden, de Valley, groen en hoogbouw bij elkaar, dat is misschien ook een mooi voorbeeld.
Dat klinkt prima. Maar je moet je wel realiseren dat veel mensen, en er worden natuurlijk ook heel veel op het punt van transformaties, ook heel veel appartementen gerealiseerd, et cetera. Maar heel veel mensen willen toch nog, zeker als ze kinderen hebben, willen ze een gewoon huisje hebben met een tuintje. Ja, en dat kunnen we denken van ja, dat kan niet. Maar dat is wel waar op een gegeven moment de grootste.
We denken allemaal heel uniek te zijn in onze woonwens. Maar
ja, uiteindelijk is dat valt dat allemaal nog wel mee. Ja, maar we zullen dus ook op het punt van de snelheid waarmee we kunnen bouwen, zullen we toch ook gewoon als sector samen met de drie O's, hè, ondernemers, onderzoekers en overheid, zullen we toch ook een innovatieve sprong moeten maken. Meer fabrieksmatig, prefab moeten bouwen.
Maar het is ook vooral in de wetgeving, de regels, de vergunningen. Ja. Daar zit zo. In Rijnenburg in Utrecht is zo'n voorbeeld. Hè. Een polder die zou eerst gebruikt worden voor woningbouw. Toen wilde het stadsbestuur er weer een energielandschap van maken. Nu heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen voor grootschalige woningbouw. Daar is steeds onenigheid over.
Dat is dus
maar dan moet je blij zijn met de Kamer, denk ik.
Nou ja, kijk, in dit geval zeer zeker. Maar wat je dus ziet, is dat op het moment dat je landelijke doelstellingen hebt, op het punt van klimaat, op het punt van aantallen woningen, op het punt van mobiliteit, op het punt van verduurzaming, dan moet je ook een totaalpakket kunnen uitrollen. En dat vraagt dus om centrale regie. Ja. Want op het moment dat iedere gemeente afzonderlijk bepaalt, ja, in dat gebiedje daar moet een windmolen komen, of in dat gebiedje moet een huis komen, dan heb je kans, en dat gebeurt dus op dit moment, dat je niet de aantallen, zowel op het punt van verduurzaming,
dan noteer ik dit als een pleidooi voor het herinvoeren van het ministerie van Vrom, met uw welnemen. Wil ik het alleen nog hebben over de innovatie, waar ik ook mee begon. Hè. Grote bouwbedrijven die hele woningfabrieken uit de grond lijken te stampen of overnemen. Ik kan me ook voorstellen dat dat wel een impact gaat hebben op de manier waarop bouwbedrijven werken.
Ja, gaat zeker een impact hebben. Je zult je zult daarvoor natuurlijk ook wel schaal moeten hebben. Want op het moment dat ik.
Maar die schaal hebben we ook nodig om aan die miljoen woningen in 2030 te komen.
Klopt, absoluut. Maar dan moet ik dus ook, wat dat betreft, ook grotere woonwijken in één keer neer kunnen zetten. En dat betekent dus ook dat ik dat taboe op aan de randen van de stad bouwen ook moet loslaten. Want anders, binnenstedelijk kun je niet die grote aantallen op dat punt maken. Maar dat zal zeker impact hebben. Maar als ik kijk dus ook naar de demografische ontwikkelingen en de uitstroom die er plaatsvindt. We zijn dus met allerlei instroomcampagnes bezig, te zorgen dat er meer mensen in de bouw gaan werken. Maar als ik gewoon kijk naar het aantal handjes en de vraag die er is, dan zal ik ook op dat punt meer prefab en meer fabrieksmatig moeten bouwen. En wat ik ook, hoe dan ook, nodig heb, is continuïteit in de vraag. Als ik het ene jaar 100.000 woningen moet bouwen en het volgende jaar is er nog maar een vraag naar 50.000 woningen. Daar kan
zit met name een rol voor een soort centrale regisseur die dat op zich gaat nemen. Nou, zijn er in maart verkiezingen. Wat staat er nog meer op het verlanglijstje van Bouwend Nederland?
Stikstof, uiteraard. Geef gemeenten ook een betere positie om te investeren. Maak meer geld vrij voor infrastructuur. Schaf de verhuurdersheffing af onder de voorwaarde dat de coöperaties ook inderdaad daadwerkelijk huizen gaan bouwen en hun bestaande voorraad gaan verduurzamen. Investeer in starters. Er is nu bij de afgelopen Prinsjesdag is dus de start.
Ja, we moeten bij een puntsgewijze opzomming houden. Want anders gaan we niet
meer. Zorg dat die startersleningen weer van de grond komen. Zorg dat op het punt dat we ook gezamenlijk optrekken, bonden, werkgevers en overheid voor de instroom.
Dat worden nog twee boeiende tropenjaren, denk ik, als voorzitter. Ik hoop dat we er wat van terug gaan zien, ook in de verkiezingsprogramma's. Hartelijk dank, Maxime Verhagen, voorzitter van Koninklijke Bouwend Nederland. De afgelopen jaren waren jullie sponsor van dit programma. Bouwmeesters, veel dank daarvoor. Fijn dat we op deze manier wekelijks aandacht konden besteden aan een belangrijke sector van onze economie. En dit was voorlopig de laatste gesponsorde uitzending. En daarmee was het ook mijn laatste Bouwmeesters. Van de volgende week zit mijn collega Geert-Jan Haan achter deze microfoon. En dan is de eerste keer Job Dura, topman van Dura Vermeer, zijn gast. Het was me een groot genoegen. Hartelijk dank voor het luisteren naar BNR Bouwmeesters.
BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.